In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons samenkomen en samenwonen op deze zondagmorgen geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 84, het vijfde vers, o God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend, wat ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in spozen tent. Ik las u uit Psalm 84, het vijfde vers. Deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, het derde, aan het vierde, dergenen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere dan Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen nu met elkander het woord van God. En ik lees een gedeelte, een klein gedeelte uit de profetie van Ezekiel. En ik hoop te spreken en ook een gedeelte daarvan te lezen uit de evangelie van Johannes. Ik lees eerst met u enkele versen uit de profetie van Ezekiel. Dat is Ezekiel 37 van vers 7 tot 10. Toen profeteerde ik, gelijk mij was bevolen. En daar werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en ziet, daar werden zenuwen op dezelfde. En daar kwam vlees op. En hij trok een huid boven hen, maar daar was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot een geest, profeteer mensenkind, en zeg tot een geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, komt aan van de vier winden, en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend, en stonden op hun voeten een gans zeer groot heir. En nu lees ik met u uit het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk, van vers 1 tot en met vers 8, het evangelie van Johannes. Het derde hoofdstuk, van vers 1 tot en met vers 8. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij andermaal in zijn moeders schoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees is geboren, dat is vlees. En hetgeen uit den geest is geboren, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. We zingen met elkander uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er dan verder volgt uit Psalm 89, het 7e vers. Ga met u denken over wat het zegt. Uit den geest geboren te zijn. Ik lees dat in het woord van Jezus dat hij sprak tot Nicodemus. Johannes 3, Evangelie van Johannes, het 3e hoofdstuk, het 8e vers. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Laten we samen bidden. Groot en heerlijk God, daar zijn we dan weder, elk voor zich, met al zijn levensvragen, met al zijn levenszorgen, met al zijn levenszonden, met al zijn levenstoekomst. Daar zijn we dan weer. En we zijn hier met elkander rondom uw woord. God des ontfermens, die mildelijk geeft en die nooit verwijt. En die nog nooit gezegd heeft tot het huis van Jacob, zoek mij te vergeefs. Heere, gij zijt zulke nederbuigende God, dat ge luisteren wilt naar het gepiep van een zwaluw, en naar het gekir van een duif, en naar het zuchten van een mensenhart, dat geen woorden meer heeft, dat geen stemgeluid laat horen, maar dat zijn zuchten slaakt voor u den Heere. Ach, dat er maar wat meer zuchters in Sion mochten zijn, want daar zijn zoveel praters in Sion, heren. Daar zijn zoveel mensen zwaar van woorden, maar niet zwaar aan zaken. Mensen die het vertolken willen, maar er zijn er ook die het niet kunnen. En die toch in het diepst van hun ziel doorleven een aansluiting weten met het woord dat wij vanmorgen gaan overdenken. Heere, gaat dit woord eens gesproken tot een Nicodemus, maar spreekt het ook tot ons. Want er staat zo in deze tekst, Heere, dat het geldt in ieder, de eeuwen door, de kerken door, de geslachten door, wat ook sterft, wat ook vergaat, maar dat uniekelijk, dat vergaat niet. Dat geldt dus ook elk van ons. Zouden wij nu vanmorgen, als we zulk een woord gaan overdenken, Heere, nu ook onze naam horen noemen, zouden we nu ook in dit woord onszelf kunnen terugvinden? Want wij spreken wel over den dominee, en over de preek, en over den Bijbel, en over de teksten van den Bijbel, maar heeft dat woord van God ooit tot ons en in ons gesproken? Er zijn o zoveel Bijbellezers, Heere, maar de Bijbel heeft hen nog nooit gelezen. En nu bidden we van u, dat ge door uw Heilige Geest dit woord zo heiligen komt, dat uw Geest met onze Geest naar dit woord en door dit woord mogen getuigen op wat we onszelf gaan onderkennen, Heere. Wij kijken zoveel naar andere mensen. Wij willen andere mensen leren kennen. En dat mag ook wel. Maar slaan we niet te veel onszelf over? Moeten we niet allereerst bij onszelf beginnen? Zo is een iegelijk, staat er toch. En daarom, Heere, wil dit woord zo personeel aan ons toeheiligen, dat het onze personele zaak zal worden en we niet hier vandaan gaan zonder dat we een boodschap van den hemel beluisterd hebben. Want uw woord, Heere, dat keert niet ledig weder. Het zal doen wat u waagt. En het zal ook, hoe het ook gaat, over ons oordelen, als een reuk des levens ten leven, of als een reuk des doods ten dode. Gods woord laat niemand neutraal, al willen we onszelf wel ernaast stellen. En daarom onderwijs ons, Heere, onderwijs ons in dit woord uw waarheid, onderwijs ons zo, dat we in heiligheid van kennis en in diepte van zelfkennis al meer en meer mogen zien dat het uw geest is die het uit den Christus neemt en die het ons leert kennen. Geest des Heren, Geest van Christus, wil ons bij uw licht, tot het licht, in het licht leiden, opdat wij bij uw klaarheid, ook uw waarheid, mogen gaan verstaan, Heren, en de waarheid, die zal ons vrijmaken. Wij dragen elkander dan aan u op, barmhartige God, met al wat wij nodig hebben, dat gij soms beter weet dan dat wij het zelf weten. Want Heere, als wij niet weten zelfs wat we bidden zullen gelijk het behoort, hoe zullen we dan onze noden weten? En daarom, o God, wil dat de grootheid van uw barmhartigheid ons zo leiden, dat gij in elke weg van ons leven ons de heiliging van uw wegen leert. Daar komt het maar op aan, Heere, heiliging in uw wegen, ook in wegen van lijden, van strijden, van smart, van ziekenhuis, van operatie. Een tweetal uit onze kring zal in deze week naar het ziekenhuis gaan, Heren. Elk van deze beide heeft een persoonlijke nood, heeft een persoonlijke behoefte, gaat zo persoonlijk naar de operatietafel. Ach, het is altijd zo personeel, o God, wat ge met uw kinderen houdt. Wil elk van deze gedenken en laten ze mogen weten wat een dichter eens zeide: in de grootste smarten blijven onze harten in den Heere gerust. Barmhartige God, laat alle pogingen die aangewend worden ter genezing, laat dit operatief handelen tot beterschap van hen lijden mogen. En dat niet alleen voor waar ze geopereerd zullen worden, maar dat ze geestelijk operatief zo behandeld worden dat ze altijd zelf er beter van worden. Want dat is de lijdensweg, Heren, dat ge uw kinderen komt onderwijzen om ze te oefenen in Gods zaligheid. Dat is wat anders, Heren, dan dat we alleen maar spreken over onze ziekte en over onze operatie. Gedenk ze genadiglijk. Heren, wij willen uw naam danken dat van een tweetal terugkeerde uit het ziekenhuis, elk met onderscheidene noden, één wat meer bejaard, ander nog zo jong. Ach, wat is leeftijd toch, Heren, als krankheid komt. Of we dan jongen dat we oud zijn, als we jong zijn, dan kunnen we zo makkelijk over die dingen denken en redeneren. Maar wij worden soms wel ook in de jeugd wel eens geplaatst voor die ontzettende feiten dat het leven zo klein is. Waarvan we zoveel verwachten, vooral als we jong zijn, en dat we toch zo tegenvallen. Dat is ook goed, Heren. De jeugd moet ook wel eens wat leren. Leer dat ook, dit kent het. Leer het ons allen. Heb dank, Heren, voor een zuster de gemeente die met ons samen is, die gij gezegend hebt, die gij tot hiertoe gebracht hebt, die gij weer geholpen hebt onder al die omstandigheden waarin ze geleid is geworden. En ge hebt daar reden tot dankbaarheid gegeven. Laat ze uw naam dan ook maar danken beleiden voor uw aangezicht, Heren. Gedenk aan uw volk, aan uw ganse kerk, aan al uw knechten, aan uw dienaren die uw woord recht snijden zullen. Zegen ze genadiglijk, Heren. Ook den dienaar des woords van deze gemeente die elders zal wezen, wij dragen hem aan u op. Neem hem voor uw rekening. Gedenk aan hem die den mond tot u opent. Sterk hem, Heere God. Laat ook hij ervaren mogen dat gij aan zijn linker en rechterzijde wilt staan en dat gij ook hem gebruiken wilt als slijk aan uw vingeren en dat gij uw naam in hem en door hem wilt verhogen. Heere, wij willen uw naam danken dat gij ook in de afgelopen week weer aan onze theologische school hebt willen gedenken Een veertal jonge mannen kon aangenomen worden voor toekomstige dienaren des woords. Ach, we staan met die allen nog voor een vraagteken, nog aan het begin. De ervaring heeft ons dikwijls heel andere dingen geleid dan wij verwachten. Maar, heren, hoe het dan ook zij, zegen dit. En laten we dit besluit dat door curatoren genomen is, rijk uw goedkeuring rusten mogen, opdat ze later nog eens in uw kerk tot zegen worden gesteld. Wil aan Sion gedenken. In het midden van dat wereldgewoel met al zijn donkere kanten, met al zijn sombere toekomstbeelden, Heere God, we leven op een wereld met veel vragen en geen antwoord. Met een toekomst waar je eigenlijk van geen toekomst mee kan praten. We hopen het wel, we denken het wel, we praten er wel over, maar ach, wat is een wereld zonder u? Die gaat ten gronde aan haarzelf. Laat er in die wereld een volk zijn, Heere, dat uitziet naar den grote dag van Jezus toekomst. Van Jezus dag, als alle dagen voorbij zullen gegaan zijn. En die ons niets gebracht hebben dan alleen maar de ondergang. Dan komt er één dag die meer dan genoeg is voor de opgang, voor de blijdschap, voor de overwinning, voor het meer dan overwinnaar zijn. Omdat u uw kerk hebt lief gehad, Heere Jezus Christus. Want om u en om uw Sion is er een toekomst aller tijden, een overwinning boven alle tijden. Heere, dat we eens deelgenoten van dit rijke hemelgoed mogen worden. Geef ons genade, omdat uw ganse kerk op aarde het laatste woord van de Bijbel tot de bede van ons dagelijks wensen en hopen te stellen. Kom, Heere Jezus, kom gij haastelijk, verhoor ons, barmhartige God, en vergeef ons de zonde in het bloed, dat van alle zonden reinigt, tot lof en prijs van uw driemaal heilige naam. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 119, de versen 83, en u zal dan gelegenheid gegeven worden uw gave goden en zijn dienst te wijden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En dan vers 80, ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw, mijn leven en mijn krachten. 119:83. Dus met elkaar eens denken over wat het betekent uit den geest geboren. Ik wil een drietal gedachten ten beste geven. Ten eerste, de noodzakelijkheid, en dan de kenbaarheid, en dan de heerlijkheid van de geboorte uit den geest. Een goed begin is het halve werk. Kent u dit spreekwoord? Natuurlijk kent u dit spreekwoord. Dat telkens weer in de praktijk wordt bevestigd. Wanneer in het begin van een rekening een fout wordt gemaakt en men komt niet tot de ontdekking, dan kan er nooit een goed saldo getrokken worden. Wanneer het kompas niet juist gesteld wordt en het schip vaart uit, dan moet u zich niet verbazen wanneer zulk een schip zijn koers kwijtraakt. Wanneer een dokter in het begin een verkeerde diagnose stelt, dan kan hij praktiseren, maar hij kan nooit op een goed resultaat rekenen. Wanneer een huwelijk in het begin niet deugt, en dat gebeurt ook, dan moet je u niet verbazen wanneer dat huwelijk kapot gaat. Een goed begin is het halve werk. En als gij daarmede het eens zijt, dan kunt ge ook begrijpen waarom ik al dus begin. Want hier is het gesprek van Jezus met Nicodemus over het beginpunt van alle geestelijk leven en doorleven. Hier is aanvangspunt, hier is hoogtepunt, hier is dieptepunt van het leven uit den Heilige Geest. Weet ge wat maar zo jammer is, dat in de kerken van het gereformeerd beleiden dit stuk geworden is een twistpunt. Dat men te veel het dieptepunt heeft gepasseerd, en dat we met elkander zijn gaan twisten over de geboorte uit den geest, of de geboorte uit God, of wat ook genoemd kan worden over de wedergeboorte. Men is gaan twisten. En men twist nog. En men heeft een druk over de veronderstelde wedergeboorte, en men spreekt over gestelde wedergeboorte, ook tegenwoordig. En dan zegt men, alle kinderen des verbonds zitten in de reddingsboot. En als je dan maar in die reddingsboot blijft zitten en je stapt er niet uit, dan kom je vanzelf behouden aan land. Dat is iets van de gestelde, weer het onderscheiden van de veronderstel. Hebben we wel opgemerkt, vrienden. Nu we over deze stukken vanmorgen met elkander moeten handelen, bij dit woord van Jezus, dat Jezus nooit spreekt van een veronderstelde wedergeboorte, en niet spreekt over een gestelde wedergeboorte, maar die spreekt tot een kind des verbonds over de noodzakelijkheid der wedergeboorte. En nu geloof ik dat we het allerbeste geschoold worden. En dat we het allerveiligst zullen gaan. Als wij maar niet naar de al dat gedebatteer gaan luisteren. Over dat twistpunt der waarheid. Want dat is eenvoudig. Maar dat we met elkander vanmorgen eens rustig gaan luisteren. Naar wat Jezus zegt. Tot, niet tot een boeleerder. Niet tot een zuiplap. Niet tot een werelddienaar. Niet tot een van de dansnoer. Nee. Tot een kind des verbonds. Die het verbond nog nooit tegengestaan heeft. En die meende dat hij er al was. En tot deze man. Zegt Jezus. Man. Je moet. Uit den geest geboren. Of wat hetzelfde is. Van boven geboren. Of wat hetzelfde is. Uit God geboren worden. En daar begreep deze bandeling geen syllabe van. Geen syllabe. Daar zitten ze bij elkaar. Daar zitten ze bij elkaar. Twee leraars. De leraar van beneden. En de leraar van boven. Nicodemus, zijt gij een leraar? Ja, dan moet je het oorspronkelijke lezen. Dan moet je de Griekse teksten lezen. Als ze hier vanmorgen zijn, dan moeten ze de Griekse teksten lezen. Dat staat zomaar in onze vertaling. Maar de Heiland heeft het veel stipter gezegd. Veel gekarakteriseerder gezegd. De Heiland heeft eigenlijk gezegd tot Nicodemus, zijt gij de leraar in Israël? De man. Als wij spreken van hij is de man, dan weten we dat hij een figuur is. Maar nu zo ook hier. Zijt gij de leraar in Israël? En weet gij deze dingen niet? De leraar van boven ontmoet de leraar van beneden. En de leraar van beneden moet de weg naar boven nog uitgelegd worden. Dat is wat zeg. Als je dat leest, dan moet je lezen. Moet je lezen. Daar was een mens. Nou ja, dat is gewoon. Maar nou, nu komt er wat. Er was een mens uit de Farizeeën. Nou, een fariseer naar Jezus. Wie gaat er nu naar Jezus als fariseer? Een fariseer? Is deze niet de zoon van de timmerman? Wie vader en moeder we kennen? Nou, een fariseer. Een fariseer, die dacht er niet over om naar Jezus te gaan. Maar hier heb je een fariseer. Die gaat naar Jezus toe. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog nooit gebeurd. Een fariseer. Ja, dan komt er nog wat meer. Een overste der Joden. Nou, de beide. Die in de eerste rijen staat. Die daar vooraan treedt. Die een persoonlijkheid is. Wie van zulke groepering zou er ooit aan gedacht hebben om naar die man van Nazareth te gaan? Nou, niks hoor. Die had geen plaats in den kring der Farizeeërs. Die werd niet genoemd met eer in den kring der Joden. En van de overste der Joden. Maar hier heb je een Farizeeër. En hier heb je een overste der Joden. En hier heb je een leraar in Israël. En hier heb je de leraar in Israël. En die komt naar Jezus. Dat vind ik al verbazend, vrienden. Dat is voor mij reeds een stap geweest. Die ik vol verwondering bezie. Zulke figuur. Van deze kwaliteiten. die gaat notabene naar Jezus. En dan begint hij. En dan moet je zorgen hoe die begint. Dan begint hij met een krans der eer te vlechten voor Jezus. Jongen, dat is wat een fariseer zeg. Een overste der Joden die begint daar met een keten der heerlijkheid te hangen op de hals, om de hals van Jezus, zou we kunnen zeggen. Hoor maar. Wij weten dat gij zijt een leraar, hoort u wel? Hij noemt hem ook de leraar. Een leraar, ja, maar niet zomaar zomaar opgeroepen van deze en gene, maar een leraar van God gekomen. Nou, dat is een adelbrief voor Jezus. Dat is een aanbeveling voor deze zoon des timmermans, wiens vader en moeder wij kennen, zeggen de fariseeën. Een leraar van God gezonden. En dan, dan doet hij er nog een pluim bij. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, wat wil je nou weer? Wat wil je nou weer? Wat een prachtige aanbeveling. Wat een woord van glorie. Wat een erepalm in de handen van deze gesmaden Jezus van Nazareth gelegd. En dat door een fariseer. En dat door een overste der Joden. En dat door een leraar in Israël. En dat door een man van zulke kwaliteiten. Die zegt hier dat hij zijn meerdere heeft gevonden in deze gesmaden Jezus. Dat is geen kleinigheid geweest. Wij lezen dat maar zo makkelijk. Wij vinden dat zo gewoon. Maar als je dat goed indenkt, dan is dat een overwinning geworden voor deze man. Om daar naar die Jezus te gaan. En dan. En nou komt de andere. En nou komt Jezus. En hoe is nou de houding van die leraar van boven? Die leraar van beneden, die begint met een lofrede op Jezus. En nu moet u opletten. Nu passeert Jezus deze lofrede van deze Nicodemus, helemaal. Hij gaat er helemaal niet op in. Hij laat het voor hetgeen het is. Hij heeft zijn compliment niet nodig. Laat ik u dat maar eerlijk zeggen, vrienden. God wil door u en door mij niet gecomplimenteerd worden. Hij heeft geen complimentje nodig. We hoeven de waarheid Gods niet te complimenteren. Weet je waarom niet? Omdat de waarheid Gods u en mij niet complimenteert. De waarheid Gods is vaak zo dat je moet zeggen, die waarheid is hard. Wie kan ze horen? En dan lezen we dat heiland. Toen wandelden er niet velen meer met hem. Toen hij de waarheid eens recht ging snijden. En toen moest je gaan zeggen tot zijn discipelen, wil je ook maar niet weggaan. De waarheid, vrienden. Die complimenteert. Vooral niet de gereformeerde waarheid. Heb ik meermalen gedacht. Als ik over deze dingen zat te peinzen. Dan dacht ik, die gereformeerde waarheid. Ik heb wel eens tot mijn studenten gezegd. Mijn heren, je kan beter remonstrant dan gereformeerd zijn. Want als je remonstrant bent, dan pas je nog aan de ideeën van je denken. Dat is nog enige waarde element van de mens. Dan kan hij nog wat doen. Dan kan hij nog wat willen. Maar die gereformeerde waarheid zegt, er is geen enkel waarde element in de mens. Die is dood in zonden en misdaden. Die is een verloren schepsel van zijn God. Die ligt verdoemd in Adam. Die gereformeerde waarheid is ontzettend hard. En dat staat in je gereformeerd belijdenis. En daarom God complimenteert ons niet. Die brengt ons bij de werkelijkheid. Die is een echte. Daar is een geneesmeester. Dat is een echte geneesmeester. Dat is een goede chirurg. Die het mes niet spaart. Het is geen goede chirurg die het mes spaart. Maar die het mes rendert te zetten wanneer het nodig is. En dan. Dat doet God ook. En daarom. Dat zie je straks wel, als de ontwikkeling verder komt, wie bij Nicodemus. Jezus antwoordde. Wat antwoordt Jezus nu? Die zegt helemaal niks over zijn persoon. Die zegt helemaal niets over dat complimentje. Niets, geen steek. Jezus antwoordde en zeide: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, wat is dat nou? Heb je helemaal niet over gedacht? Heb je helemaal niet over gedacht? Je had een lofrede gehouden op den Heiland. Hij had een palm aan zijn voeten neergelegd. En nou, en dan gaat Jezus ineens dat voorbij en zegt: en zegt, op de man af. Ik zeg u, tenzij. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat dat Jezus op die manier deze Nicodemus benadert? Hoe komt dat? U voelt het onderscheid van de beredenering, zou je kunnen zeggen. De ene leraar die van beneden is, begint met het werk van beneden. Met de eer die Jezus heeft hier beneden. Door hem en van hem. En de leraar die van boven is, die begint niet met de eer van beneden en met het werk van beneden, maar met het werk van boven. En zegt: kijk eens, Nicodemus, allemaal goed en wel. Die wonderen zijn goed en wel en die eer is allemaal goed en wel. Maar tenzij iemand weet, hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe dat komt, dat kan je lezen als je het voorafgaande hoofdstuk leest. Want je moet de Bijbel altijd goed leren lezen. En dan in hoofdstuk 2, dus dat gaat onmiddellijk aan hoofdstuk 3 vooraf, dan moet je hoofdstuk 2 eens lezen. Dan moet je dat aan het eind lezen, aan het eind, aan het eind. Daar staat in vers 25 van hoofdstuk 2, en dat hij, dat is onze Heiland en Heere, dat hij niet van nood had, dat iemand getuigen zou van den mens, want hij zelf wist wat in den mens was. Hoort u dat goed? Hoort u dat goed? Van ditzelfde ogenblik af aan, zou ik zeggen, dat Nicodemus met Jezus in gesprek was, kende hij Nicodemus beter dan dat Nicodemus zichzelf kende. Hij wist wat in hem was. Nicodemus kende alleen wat hij deed. Wat Jezus deed, als een groot wonderdoener in Israël, als een leraar van God gezonden. Ja, Nicodemus wist ook wat hij zelf deed. Opgaan naar de tempel, op de hoeken der straten bidden, zal ik elke fariseer in zijn dagen deed, gezien worden door de mensen, wat hij deed. Maar hij kende zichzelf nog niet van binnen. En het is de vraag niet, vrienden, wat we van buiten zijn, maar wat we van binnen zijn. God vraagt naar wat we van binnen zijn. Hij ziet de persoon des mensen niet aan. Nee, hij ziet alleen de binnenkant waar wij nooit kunnen kijken. Waar hij alleen zijn werkplaats vindt. In die diepste diepte van wat wij geest, wat wij persoonlijkheid noemen. En nu ontmoet hij deze waardevolle Nicodemus, die voor het uitwendig godsdienstig leven alleszins aanbevelingswaardige brieven heeft. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar Jezus mist wat in deze man. Deze leraar, de leraar van Israël, deze overste der Joden, deze fariseer, die sprak wel van het koninkrijk Gods. Die hoopte wel op het koninkrijk Gods. Die zong wel van het koninkrijk Gods, gelijk elke Jood in Nicodemus dagen, maar die kende niet de grondwet van het koninkrijk Gods in praktische zin. Hij wist niet dat een mens wederom geboren, uit God geboren, van boven geboren moest worden. En daarom houdt Jezus nu zo'n samenspraak met deze man, met deze leraar in Israël, en zegt nu dit prachtige woord, om Nicodemus nog te verduidelijken wat dat eigenlijk is. om iets te laten zien van dat binnenwerk. Als Gods geest door ons heen gaat, de wind Nicodemus blaast, waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. En je weet niet, maar hoe komt dat nu, dat Jezus dat doet? Omdat Nicodemus hem niet begreep. Nicodemus begreep er niks van. Als hij tot Nicodemus gesproken had over zijn kerk gaan, over zijn tempelbezoek, over zijn kennen van de profetie, over zijn lezen van de boeken van het Oude Testament, en zo Nicodemus gezegd hebben, al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Maar daar spreekt Jezus niet over met Nicodemus. Hij spreekt hem over het allernoodzakelijkste. En dan weet je wat mij dan treft? Weet je wat mij dan treft? Als de Nicodemus begint te voelen dat er toch wat aan ontbreekt. Dat hij wel veel heeft, maar dat veel niet genoeg is. Dat kan. Veel. Maar veel is nog niet genoeg. Onze oude vromen zeiden wel eens, daar kan weinig zijn met veel. En daar kan veel zijn met niks. Ik weet niet of u dat beseft en verstaat, vrienden. Maar met Nicodemus kan ik zeggen, er was wel veel, maar veel was niet genoeg. En weet je wat me nu zo treft in die Nicodemus? En dat vind ik nu een plus voor deze man. Wel hetgeen wat ik merken ga, als ik zo hem naspeur, het komt later wel beter, maar goed, als ik hem in het begin zo naspeur, dan zeg ik Nicodemus, er ontbreekt nog wel wat hoor. Ja, je kan het nog niet peilen wat Jezus hier zegt. Maar weet je wat mij zo aanstaat? Dat is dit wat je daar in het zevende vers leest. Moet je dat zevende vers eens lezen? Daar staat, als Jezus dan zo in samenspreken met die Nicodemus is, verwondert het u niet dat ik u gezegd heb, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Merkt u goed. Nicodemus, word niet boos. Zeg niet, wat is dat nou voor een redenering? Daar moet ik niks van hebben. Wat is me dat? Nicodemus begreep er nog geen syllaben van. Wat het is om uit een geest geboren te worden. En toch wordt hij niet boos wanneer hij over hoort praten. Jonge mensen, verstaan jullie dat? Begrijpen jullie dat wat ik daarmee bedoel? Vooral jullie jonge mensen. Als ik over dit werk van de Heilige Geest wil spreken vanmorgen. Wat gaan jullie dan denken en zeggen? Als een oude man, die kent zijn tijd niet meer. Dat zijn weer die ouderwetse dingen van vroeger jaren. Het komt er nou maar op aan wat je doet voor God. Of is het bij jullie zo, jonge mensen, dat je zeggen moet vanmorgen net als Nicodemus, dominee, ik begrijp alles nog niet wat je zegt en ik begrijp alles ook nog niet waar je heen gaat. Maar ik word er toch niet boos om. Ik ben er toch niet afkerig van. Ik zeg toch niet in mijn diepste diep van mijn denken, ik wil daar niks van hebben. Dan zou ik wel willen vragen, als je het zo zou zeggen, maar ik geloof niet dat jullie zoveel zijn. Dat willen zeggen, maar dan zou ik zeggen, waar wil je dan wel wat van hebben? Wat is dan wel je grootste lust? Wat lees je dan wel? Wat denk je dan wel? Wat doe je dan wel? Wat, ach, vrienden. Maar als dat maar door ons leven spreken gaat, als er maar iets van heilige verbazing, jonge mensen, in je leven gaat ontwaken. Dat is de aanvang van heilige verwondering over het heilige van God. Absoluut. Alle geestelijk leven in zijn diepste diep begint met heilige verbazing. Plato heeft eens gezegd, hij was een rijk filosoof in Griekenland. Alle wijsheid begint met verbazing. Alle wijsheid, begrijp goed, niet alle wetenschap. Maar alle wijsheid begint met verbazing. Inderdaad, Plato. En daarom zeg ik, alle wijsheid die van boven is, bovenal, begint met heilige verbazing. Heere,
Hoe nu? Heren, wat nu?
Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien uit een geest geboren. Zie, dat is nu het allernoodzakelijkste, Nicodemus. Van al wat je gaat zoeken in het leven, van heel je toekomst, van heel je vragen en hopen en wachten in je leven, Nicodemus, daar moet het nu mee beginnen. Merkt u goed, waar ik ook even de nadruk op nog wil leggen, dat is dit. In dit stuk waarover ik vanmorgen met u wil handelen, bestaat geen standelijkheid. Wij spreken over het geloof, en dan spreken we over de standen van het geloof. En dan spreken wij over zwak geloof, en over sterk geloof, over groot geloof, en over klein geloof, over toevluchtnemend geloof, en welverzekerd geloof. Dan spreken wij over allerlei standen in het geloofsleven. En dat is er inderdaad, want daar spreken we de Bijbel voldoende van. En daar spreken wij het leven van Gods kinderen ook voldoende van. Daar weten we allemaal wel iets van te spreken, als we iets van het geloofsleven hebben leren kennen. Hoe daar een zekere wankeling vaak ook is in ons geloofsleven. Als de hemel soms zo donker kan zijn en de wolken als van ijzer kunnen wezen. En dat er een wolk van twijfel op de ademtochten van uw gebed gaan rusten. Waar is God op wie ik bouwde? Iedereen weet dat wel. Dat er zulke toestanden in het leven zijn van Gods vrouwen. Maar in het stuk, in dit stuk waar het nu over gaat, bestaat geen standelijkheid. Waarin Gods kinderen ook onderscheiden zijn, in hun geloofsklassificering, in welke kerken op aarde, zou ik zeggen, ze ook met elkander samenkomen, kan iets schelen hoe. Maar in het diep van hun geestesleven gaan deze dingen om, dat ze weten wat het zegt om uit den geest geboren te zijn. Uit den geest geboren. Dominee, wat is dat? Uit den geest geboren. Ach, vrienden, dan zou ik willen zeggen, het allereerste is dit. Dat we hier staan voor het grootste geheimnis in het leven van al Gods vromen. Wanneer Nicodemus bij Jezus komt en hem inlichtingen vraagt en zegt, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat leest u hier duidelijk, niet waar? Nicodemus zeide, hoe kunnen deze dingen geschieden? Dan gaat Jezus niet dat analyseren, dat op een weegschaaltje uitwegen, dat als het ware aantonen, ach, moeders en zusters, geestelijk leven wordt niet op de snijtafel gelegd. Is geen mathematisch vraagstuk. Is niet een presenteerblaadje. Is niet een redeneersom. Is geen conclusie van uw rijke denken. Is geen woordvorm van uw zwaar tillend zeggen. Geestelijk leven, dat is zo'n diep Gods geheimenis, dat alleen maar uit zijn geesteskenmerken kan geleerd worden. U hebt wel eens gehoord, u hebt de naam wel gehoord van professor Platen. Dat is ook wat. Als je op de kansel die onze prinses Beatrix heeft bijgestaan, de man die genoemd is geworden, heb je gelezen van wat professor Platen zei. Dat woord heeft mij getroffen, diep getroffen. Professor Platen werd gevraagd hoe hij daar tegenover stond, tegenover deze geboorte. Hij zegt, wat? Hij zegt, elke geboorte is een wonder. Nou, als zo'n man dat zegt, dat is toch nog zeker wat anders dan dat de buur hoort, zeg niet? Of de dominee. Hij zegt, ja, of geen domineetje. Maar als deze man van zulke kwaliteiten, die met zo'n rijke ervaring heeft gekend, als die u dat zegt, elke geboorte. Hij zegt, je moet niet zo spreken over de geboorte van een prins en een prinses. Elke geboorte is een wonder. Vrienden, als gij de aardse dingen nog niet verstaat, zegt Jezus,
Hoe zult gij dan de hemelse kennen? Als het aardse reeds zo'n geheimenis is, in zijn diepste diepte, hoe zullen we daar ooit? Een geboorte uit God, naar zijn diepste diepte peilen. En toch, al verklaart de heiland het niet, al analyseert hij het niet, al legt hij het niet op de snijtafel, al is dat geen voorwerp voor anatomie, verre vandaan. Toch zegt Jezus dingen die van de grootste betekenis zijn. Daar zitten ze bij elkaar, zo moet u het nu denken. Hè? Het is nacht. Het is nacht. Daar zitten ze in het huis in Jeruzalem met elkaar te praten. Die leraar van beneden en die leraar van boven. En die leraar van beneden die wordt een en al verbazing. Het begint hem hoe langer hoe meer tot een verwonderlijk gesprek te worden. Zijn denken wordt hoe langer hoe meer verrijkt en verdiept en zijn toekomst hoe langer hoe meer ontsloten. Hij denkt het wordt anders. Wat is dat nou? Hoe kan dat nu toch? Daar zitten ze samen. En zo stel ik mij daarvoor, het is nacht, zegt de schrift hier die waar, kom bij nacht. En dan waait de wind door de straten van Jeruzalem. En, ach ja, dat heb je ook wel eens, hè. Als een venster bijvoorbeeld niet goed dicht is of zo, of wanneer het hard waait, dat zo'n venster begint te trillen, hè. Begint wat te doen. Ik stel mij voor, zo zit Nicodemus met Jezus. En dan die wind, die waait door die straten. En dat venster, dat trilt daar in de scharnieren. En dan zegt Jezus tot Nicodemus. Nicodemus, hoor je dat? Hoor je. De wind blaast. Gij hoort. En gij weet er zo weinig van. Zo is het met een mens. De wind, vrienden. Allereerst dit. De wind. Dat is zo gans iets anders dan wat wij bijvoorbeeld lezen van water. Het water stroomt altijd één richting. Het water dat stroomt altijd van boven naar beneden. Dat is de gang van het water. Maar de wind. Ja, ik weet wel, de natuurkundige, die weet er oneindig veel meer van dan ik. Ik weet er een beetje een schijntje van, hoor. Ik weet alleen maar dat de natuurkunde spreekt van rotatie en van depressie, van elektriciteit en van wat al niet meer, wat ik zou kunnen noemen. Inderdaad, daar is wel iets te zeggen. Maar er blijft toch altijd een grote geheimenis in wat wij de wind noemen. God roept zijn stormen uit zijn schatkamer tevoorschijn. En dan, ach, we hebben nu pas weer daar gehad, daar in de buurt van Culemborg. Men spreekt wel eens van een atoombom, hè. Een atoombom die kan een ogenblik tijd. Maar als God een cycloon over een stuk van zijn aarde laat gaan, wat dan? Dan breekt ineens alles aan stukken. Dan staat er niets voor de macht en de kracht van zo'n windhoos. De wind, machtig natuurverschijnsel. Hij buldert, hij rukt, hij zwiept. Hij wakkert aan tot cyclonen en orkanen, wat niet meer. En breekt alles stuk op zijn weg. En je hebt nog nooit de wind gezien. Nog nooit. Maar wat heb je wel? Je hebt zijn kracht ervaren. Dat heb je wel. Je moet er maar eens tegenin moeten. Ga dan met de fiets tegen de wind in. Nou, goed is dit. Als het hart stormt, de wind, wat een kracht, dood. Je hebt Gods geest nog nooit gezien, maar je hebt zijn kracht ervaren, wanneer hij niet langs u heen gaat, maar wanneer hij door u heen gaat. Dan horen we het geluid. Wat bedoelt Jezus daar? Dan bedoelt Jezus dit. Dan heeft God geen stomme kinderen. Ze mogen in tal van onderscheidingen ingedeeld kunnen worden. Ze mogen nog zoveel genuanceerd zijn in hun persoonlijkheid, in hun karakter, in hun bekeringen. maar hierin zijn ze één, dat ze een geluid laten horen. Een geluid. Wij spreken veel over allerlei soort bekeringen. Ja, bekeringen als langs de donder der wet, bij het breken van de steenrotsen, bij het bliksemvuren van Gods toren. En wij spreken van een zachtere leiding, een meer rustige gang. Ach, broeders en zusters, het zegt me zo weinig. Heus, ik ben nu zo oud geworden, ik heb die dingen gekend en ook veel gehoord, maar het zegt me zo weinig. Dat is geen bekering langs welke omstandigheden God ons leidt. Dat is geen bekering. Dat is maar de buitenkant, dat is de vorm, dat is de manier waarop. Dat is geen bekering. Laat ik zeggen nog duidelijker misschien wat ik bedoel, of wat we elkaar niet verkeerd begrijpen. Paulus. Wat is Paulus nu? Die is... als ik nou maar eens wist, dominee, dat ik zo bekeerd was dat die Paulus daar op Damascus weg en dat hij dan zo op de grond geslagen wordt en dat hij dan zo stemmen hoort in de hemel, dan kan je nog eens heerlijk zeggen hoe God me bekeert. Dan kan ik het nog eens vertellen. Maar dominee, ik kan er zo weinig van vertellen. En ik zeg, ja, maar de bekering, vrienden, het geboren worden uit God bestaat niet hierin dat je daar veel van vertellen kan. Ik denk dat je van die geboorte zowat niks vertellen kan. Dat klinkt gek, hè? Dat klinkt gek. Maar dat je zowat van die geboorte niks vertellen kan. Van die geboorte, let wel. Brakel heeft, ik ga nu niets, anders wordt het veel te laat. Maar Brakel heeft eens gezegd, als je daarna gaat zoeken, dan ben je veel te vroeg of veel te laat, hoor. Als je gaat zoeken om precies te zeggen wanneer je geboren bent, dan ben je te vroeg. Als je denkt dat je, toen je eens wat gewetensovertuigingen kreeg en zo, en toen je eens met de kerk liep, als je toen wedergeboren. Maar je bent ook veel te laat als je gaat denken dat je toen pas wedergeboren bent, toen je in een stuk van de rechtvaardiging voor God de vrijspraak in je conscientie mocht. Oh ja, dan ben je veel te laat, man. Nee, vrienden, we moeten maar heel voorzichtig zijn. Als we naar de diepste diepte gaan, dan zeg ik dit, weet je wat voor mij het is als Paulus daar is, en als Timotheus daar is, en als Obadja daar is, die kon zeggen tot Elia, hij zegt, man God, zegt u, ik nu dien den Heere van mijn jeugd af aan. En wat is dat nu? Gij hoort, wat is dat nu? Dan zou ik zeggen, dat is het kenmerk van Paulus, van elk van Gods vrome, van elk hart dat God heeft leren ontmoeten, dat heeft leren zuchten, dat de hemel zegt, niet wat de aarde zegt, nee, wat ik van mijn bekering zeg. Ach, dat is allemaal zo menselijk, broeders en zusters. Wat heeft me de tijd zoveel geleerd in de loop van mijn lange leven. Maar wat de hemel zegt, dat is het ware. Wat de God in de hemel zegt, dat is het ware. En dan lees ik van den hemel dat God zegt van Paulus, want ziet, hij bidt. Gij hoort zijn geluid. God spreekt niet van zijn stem die hij daar gehoord heeft op Damascusweg. Van het licht dat hij daar gezien heeft. Van de val die hij daar maakte op de straatstenen van Damascus. Nee. Want dat hadden ze allemaal. Notabene, komt er wat bij. Dat hadden ze allemaal. Al die mensen die bij Paulus lagen, lagen allemaal op de grond. Die zagen allemaal een licht. Hoorden allemaal een stem. Oh, geweldig. Maar van die Paulus alleen staat, hij bidt. Van het uur af aan. Dat hij daar bad, was het een biddende Saulus, Paulus, vrienden. Dat is het diepste kenmerk van alle waarachtig leven. Dat u en mijn ziel gaat leren zoeken en hongeren naar God, jonge mensen. Als je de psalm leest en zingt, wie heeft lust den Heer te vrezen? Al kan je niet alles vertellen wat daar binnen is, maar is dat nu de klank van je ziel doorleven? Dat er een afscheidsbrief gegeven wordt aan al wat buiten God ligt. En al wat tegen God ligt. En dat er een vreugde der ziel in je is om den Heere te leren zoeken. Dat het zoekend leven van een christen hart de beste getuigenis is van het kennen van den Heere. En dan, ach, dan wordt Nicodemus ook geoefend. Als eenmaal het leven leven is, vrienden, dan zal dat leven tot levend geloof gebracht worden. Want zie, wij moeten niet allereerst spreken van, dat ik dat nog even mogen opmerken, wij moeten niet allereerst spreken, ook niet in de prediking, ook niet in de prediking. Dat mogen we ook onze christelijke gereformeerde kerken wel eens voor gezegd houden, dat we niet dat allereerst als de hoogste klank laten horen. Geloof en bekering, dat is wel een factor, dat is een onmisbare factor in elke prediking, broeders en zusters. Maar elke prediking, zal die een gereformeerde prediking zijn, moet kunnen getoetst worden aan de gereformeerde confessie. Dat zult u toch met mij eens zijn. Dat zult u toch met mij eens zijn. Men vraagt tegenwoordig, wat is gereformeerd? Ik lees nog wel eens wat uit de aard der zaken. En dan de ene professor zegt dit. En de andere professor zegt dat. En ze zijn beide gereformeerd. En dan vragen ze in de krant. En dan lezen ze om in de krant. Wat is gereformeerd? Dan zeg ik, moet je dat nou nog vragen? Wat is gereformeerd? Wat heb ik me nou in de hand? In welke tijd leef ik tegenwoordig? Wat kan mij schelen wat professor die en wat professor die zegt? Gereformeerd is voor mij wat mijn gereformeerde beleden is. Zeg en daarmee uit. Afgelopen. Ik heb mijn gereformeerde beleidenis niet voor niemand al. En wat staat er nu in mijn gereformeerde beleidenis? Wanneer ik naar de prediking luisteren moet. Wanneer ik naar een gereformeerde prediking luisteren moet. Dan staat mij dit in de gereformeerde beleidenis. Dat ik zeer zeker als gereformeerde dienaar des woords heb te preken geloof en bekering. Maar dat ik voor alle dingen in die preek telkens moet laten horen bekering en geloof. Ja. Voelt u het verschil? Wat is het verschil? Is er een die klaar met zijn geloof en bekering? Ja, ach, ik zou natuurlijk heel wat in die gereformeerde kom, maar de tijd laat me dat niet toe. Maar u moet uw gereformeerde beleidnis op dat punt eens goed lezen. Daar is tweeërlei, vrienden, als ik over dat stuk moet denken met u. Daar is een bekering tot het geloof. En daar is een bekering uit het geloof. Een verschil. Als een mens werkelijk nieuw leven leert kennen, leert hij geloven. En als hij leert geloven, dan leert hij ook wat bekering is. Evenzeer. Dat is in den weg van heiligmaking. Heiligmaking. En dat we dat nu maar goed weten te onderscheiden. De aanvang en de voortgang van het geestelijk doorleven. Als de aanvang, heb ik gezegd, maar uit God is, zal de voortgang naar God zijn. Ongetwijfeld. Als de aanvang is, een werk uit een geest, zal de voortgang zijn, een spreken door die geest, een bidden uit een geest, een zoeken naar den Christus Gods, die uit de volheid van zijn rijke genade, genade voor genade, aan zulke een mededeelt. Moet maar op Nicodemus letten. Let op zijn leven. Wanneer er straks niet één van de discipelen meer is, dan is Nicodemus bij de hand. Peter is er niet meer te vinden. Johannes is zoek. De Emmausgangers weten het niet meer. De discipelen zijn allemaal gevlucht. Jezus is een steen des aanstoots. En een rots der ergernissen. Gij zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden. En toen ze alle aan Jezus geërgerd werden, toen werd Nicodemus niet meer aan Jezus geërgerd. Nou. En dan gaat hij alleen naar Pilatus. En zo nou. Dat had hij over, vrienden. Zelfs nog voor een dode Jezus. Wat hebben jullie van een levende? Dat is Nicodemus. Daar is een geboorte stond. Een aanvangspunt, een aanvangsdiepte, een schreeuw der ziel. En er is een voortgang en verrijking. Opwassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan, en als gij mij nu vraagt, waar het geklank gehoord werd van zulke hart, waar het geruis van die wind beluisterd wordt, dan zeg ik in de psalm die gij met elkander moogt zingen, en ik hoop dat daarin een weerklank is van uw innerlijk doorleven, het heigend hart der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Zullen we dat samen eens zingen? Uit den 42e psalm, het eerste vers. Gesprek met Nicodemus en Jezus, Jezus en Nicodemus, spreekt de heiland ook van een geboorte uit het vlees. Dat is dus onze natuurlijke geboorte, onze wording in den tijd. En u moet gaan eens even met mij willen denken. Gesteld nu eens voor een ogenblik, grote Heer dank, het is niet waar. Maar gesteld nu eens voor een ogenblik, dat er niets anders in dit leven bestond dan een geboorte uit het vlees. Dat is dus uit de wilsdrift van beneden. Uit het bloed van beneden. Uit de begeerlijkheid van beneden. Niets anders dan dat. Wat dan? Denk u nu eens even aan. Van al die miljoenen die we nu op deze wereld tellen, hebben dus één geboorte. En dan vind je daar een kring die zegt, maak het je lekker. We eten, we drinken en zijn vrolijk. Elke dag een soort balzaal. Als er het leven op gaan verdartelen. Geen vuiltje in de lucht. Voorwaarts. Een lachende wereld. Maar dat is maar een klein kantje. Dat is de wereld niet. Dat is maar een klein kantje. Dat is maar een klein groefje. Dan komen die andere zijde. Van dat vreselijk naamloos leed dat op deze wereld wordt gedragen. Van die nachten zonder slaap. Van die dagen van zwoegend levensleed. Druppel voor druppel wordt dat leven afgetapt in de smeltkroes van wat wij lijden noemen. En dan wil ik daar die miljoenen die vandaag aan den dag zuchten hard dat het avond is. En als het avond is, ach, dat het morgen is. Wat een lijden schoon. Wat een smarte wereld rondom ons. Maar weer een groep. En En dan weer een andere groep. Die als een stuk wrak houdt. Geslingerd worden. Moe van het zondige. Maar niet moe van de zonde. Bijeengescharreld en vergaderd soms in gestichten. Waar jeugdigen van jaren is een gebrokenheid van levenskracht. Ik heb ze met de ogen gezien. Een donkere toekomst vervloeken. En dan op laatst zie ik heel die groepering die in het vlees geboren is, kantelen en wankelen op de randen van tijd en eeuwigheid. En wanneer ik ze dan zie ondergaan, die lachlust en die wroeging, met elkander zien ondergaan, in die warwinkel van het raadsel, dan gaat door u iets heen als van een drenkeling die lang met de golven worstelde en op laatst het moest opgeven en verdwijnen. Dat is het. Dat is het geboorte uit het vlees. Meer niks. Meer niks. Als er niets anders was, vrienden, dan dat ene, dan zou het leven, de naam van leven, niet waard zijn. Was het leven alleen de raadselgang naar een nog groter raadsel dat we de oneindigheid noemen. Maar nu, u de heiland spreekt niet van een geboorte uit het vlees, maar van een geboorte uit de geest, van een geboorte uit God, dat wil zeggen, zoals God leeft, zo leefde zulke. Zoals God zijn toekomst maakt, zo maken de zulke de toekomst. Zoals God eenmaal de overwinning zal vieren, zullen zij de overwinning om Gods wil vieren. Een geboorte uit een geest. Wat zal dat eenmaal heerlijk zijn, mijn broeder en zuster, als we deelgenoten mogen zijn van dat koninkrijk Gods. Dat voor mijn gedachten, daarover kan ik nu vanmorgen niet reek veel denken met u, maar nog veel rijker is dan wanneer ik spreek van het koninkrijk der hemelen. Maar het koninkrijk Gods, dat zijn allerdiepste diepten vindt, niet in u en mijn zaligheid, maar in de God van zaligheid. De doxologie is het eindpunt van heel Gods kerk op aarde. Ik bedoel met doxologie de verheerlijking van den drieënigen en volzaligen God, het koninkrijk Gods. Ik lees ervan in de Bijbel. Dan zal u het koninkrijk overgeven aan God en den Vader. Hoort u goed, als het koninkrijk Gods. Dan wel aan koninkrijk de hemel. Dan zal u het koninkrijk overgeven aan God en den Vader. Dan zal de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles en in allen. Als in u en mijn ziel iets trilt van de vreze Gods, van de liefde tot God, iets trilt in het diepst van uw snaren tuigt dat ik het zielenleven kan noemen, van een hongeren naar den Heere, mijn broeder en zuster, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Ik zie met Paulus nog door een spiegel duister. Maar als dan, een oceaan, wier diepten ik niet peilen kan, wier stranden ik niet vinden kan, wier rijkdom ik niet taxeer, God alles en in allen zijn. Is dat niet het heimwee, mijn broeder en zuster, dat ge hier in uw leven, in uw zondig leven, in uw leven vol tekort, dat ge hier niet genoeg godes kunt zijn, dat ge niet voor den Heere kunt leven zoals ge voor uw God wilt leven. Dat ge over uzelf en altijd struikelt weer. Maar straks, als we dooraderd worden van de zeven geesten die voor den troon van God zijn. Straks, als we niets anders kennen dan uit de volheid van het goddelijke wezen. Ademtochten des levens kennen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als we hen dienen zullen zonder zonde, zonder moede en zonder matte worden. Dat zal zijn het leven uit een geest, uit het geboren worden uit diezelfde geest. Ook uw toekomst. Wij gaan huiswaarts. We hebben met elkander gelezen deze bladzijde. Ik weet, dat hoef je mij niet te zeggen, dat ik ver beneden de inhoud nog gebleven ben. En dat ik heel wat meer nou zou kunnen zeggen over tal van zaken die ik hier aangestipt heb. Maar ik hoop toch dat het meer dan voldoende geweest om u te overtuigen. Om u althans dit mee te geven. Hoe noodzakelijk het is dat we een geboorte uit God kennen. En als ge het daarmee eens zijt, mijn broeder en zuster, dan zult ge ook weten wat het kenmerk van dat leven uit God is. En als dat kenmerk van dat leven uit God niet bij u is, denk er dan zelf eens ernstig over na. Dan heb gij veel, gij hebt een geboorte uit het vlees, goed. Gij kunt dat vullen, die geboorte. Dat wil zeggen, gij kunt dus dat leven ook dat volgt vullen. Met al wat gij wenst, met al wat gij verwacht, met al wat gij hoopt. Maar is het wel genoeg, is het wel genoeg? Al wat dit beneden rondgeeft is veel. Maar ik heb u gezegd, veel is niet genoeg. Genoeg is alleen daar. Ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Genoeg is daar. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Dat is genoeg. En als dan eens ons alles gaat ontvallen, en heel het leven in één duikt dat het vlees is. Ik geloof dit, ik weet het zeker, dat in die uren, wanneer al onze lichaamskrachten breken, en wanneer de omstanders zeggen, nu gaat ze, nu gaat hij, dat dan juist het uur slaat en het ogenblik daar is, dat in ons beginnen te luiden, klokken des geestes, roepstemmen van de geest, want de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die wil nemen het water des levens om die, dat dan die uren daar is, dat die poorten open zwaaien, en wij verzadiging van vreugde zullen vinden voor Gods aangezicht, en lieflijkheden, altoos, en ik zag ze staan op den berg Sion, 144.000, uit den geest geboren, en in het midden van de 144, een lam staande als geslacht. En zij volgen het lam, waar het ook heen gaat. Amen. Heere God, we hebben samen gedacht over velelei zaken en dingen die ons innerlijk doorleven raken. En wij bidden van u dat het ons geheiligd zij wat gij voor ons wilt wezen. En dat gij ons door uw woord en geest onderwijzing van den hemel schenken wilt, Heere. Dat er nieuw leven in ons spreken of nieuw leven in ons geboren worden. We kunnen het elkander niet geven. Het blijft altijd een wonder. We moeten ons heilig verwonderen over het wonder. En dan blijven we maar kleine mensen en wordt gij alleen maar een grote God. Heere, zegen daartoe het woord van vanmorgen. Dat we samen bij deze bladzijde hebben mogen overdenken. En blijf nu bij ons en ga nu met ons en breng ons nog eenmaal samen. Laten wij vanavond nog eens denken wat het is, God volzalig, het eindpunt aller tijden, het beginpunt aller zaligheid. Barmhartige God, vergeef ons de zonden en verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Ten besluite, wij zingen met elkander uit Psalm 143, het 10e vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.
God zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.